Dit is een podcast van NPO Radio 4 en de NTR.
Het is 6 maart 2020. 1 week voor de wereldpremière van de opera Ritratto. Alle problemen waar ik je eerder in deze podcast over vertelde, lijken overwonnen. De kostuums zijn aangepast, zodat de zangers volop kunnen vogelen. De Italiaanse tenor die geen woord Engels spreekt, snapt via tolk en Google Translate wat hij moet doen. En de decorontwerper en de regisseur zijn uitgeruzied over welk zuiltje waar moet staan. Nu is er nog 1 week. 1 laatste week om de puntjes op de i te zetten.
So, are you telling me I'm still too soon?
Yeah.
Okay. I mean, you tell me this every time, and every time I say... Okay.
Alle leden van het artistieke team worden daarbij uitermate fanatiek.
I'm not...
Just sink
okay,
into
maybe,
it.
No, I'm not nervous, but I'm...
Alsof de wereldorde ervan afhangt. Maar ondertussen ziet niemand hoe die wereldorde binnenkort onderuit geschoffeld zal worden. Door corona. Iedereen werkt lange dagen, volle inzet om de mooiste opera ooit te maken. Ook Willem Jets, de componist, is dagelijks aanwezig.
Componisten die verzinnen ook van alles, hè? Dat is ongelooflijk.
Ja, maar je bent niet de eerste. Dit heeft meneer Mahler al een keer bedacht.
De compositie is af, dus je zou kunnen denken, zijn werk zit erop. Maar zo zit dat niet bij Jets.
We hadden het over, jullie gebruiken de snare drum, hè?
Hij wil zorgen dat Ritratto precies zo gaat klinken als hij bedoeld heeft.
In iets lager. Heet het niet tambura roulante of zoiets?
Ja,
ja. Ja, hè? Ik denk dat het wel leuk is.
Maar die bemoeienis wordt hem niet altijd in dank afgenomen.
Dan moet u niet met de componist doorspreken, moet u met mij doorspreken.
Ja, heeft hij ook.
Dit is acte 7 van Making an Opera, of Hoe het te maken in opera. Een levende componist.
Morning, everybody.
Op dit moment, 1 week voor de première, gaan de zangers en het orkest voor het eerst samenspelen. Tot nu toe klonk alleen de piano. Dus dit is een belangrijke dag. Dirigent Jeffrey Patterson stelt orkest en zangers aan elkaar voor.
I would like to introduce to the singers the Amsterdam Sinfonietta.
We zitten in de grote studio van de Nationale Opera.
And the cast, some of whom are from the opera studio of the Dutch National Opera. Maria Luisa Casati Stampa di Soncino, to give her a full name, is played by Verity Wingate.
De 28 muzici van het Amsterdam Sinfonietta zitten midden in de ruimte. De zangers zitten op een lange rij stoelen tegen de rechtermuur.
This is a chance for you, singers, to hear the orchestra and hear what it sounds like and hear how different it sounds from the piano and hear how tempi may either be or feel slightly different from what you're used to.
De dirigent waarschuwt de zangers alvast. Straks gaat het anders klinken dan je gewend bent, maar probeer dat vooral te zien als een uitdaging.
Think, oh, that's interesting. Maybe I have to adjust to that rather than, oh dear, this is a problem.
En dan begint de zietsprobe. Zo heet deze repetitie.
From the top.
Zietsproben, omdat de zangers mogen zitten of staan, maar ze hoeven in ieder geval niet te acteren. Ze focussen op de muziek, die nu totaal anders klinkt.
Welcome. I wish you all a warm Venetian welcome. Welcome, Venetians and all your other guests. My name is Garbi.
Ik geniet van de muziek. En ik realiseer me dat de muziek nog alle kanten op gekund had. Het had ook minimalistisch kunnen zijn, moeilijk, scherp. Maar dit snap zelfs ik. Strijkers, blazers, warmte. Heerlijk.
I'm covered in a silent cold. These words are solely in my head.
En terwijl ik wegzak in de muziek, hoor ik de regisseur Marcel Seyn mopperen tegen Anne, de productieleider.
Ze zingen lekker hard allemaal. Echt alsof ze nog nooit, alsof ze helemaal niet gewerkt hebben, 5, 6 weken.
Oh, zo.
Nou, dit was wel, dit was voor het eerst dat het zacht was. Komt wel goed. Daar is Jeffrey klaar.
Seyn vindt dat de zangers te hard zingen en te veel meegaan met het orkest.
Je hebt een orkest en je hebt een solist. Een solist moet zijn vrijheid nemen om over het orkest heen te soleren. Een andere kleur te geven, anders hoef je geen solist te hebben. In een opera zijn de solisten, zijn de zangers op een toneel. Hele jonge mensen, hele jonge zangers, die gaan vaak sterk met het orkest mee. Je ziet bij al deze zangers dat ze allemaal in het drama gaan zitten. Dat komt omdat Willem dat geschreven heeft. Ik denk dat dat Willem niet gaat helpen. Ik denk dat het verhaal niet gaat helpen. Ik denk dat het publiek dan denkt, wat een zelfmedelijden hebben die mensen allemaal. Veel te melodramatisch.
Jets zit aan de andere kant van de zaal, gebogen over zijn enorme partituur. Af en toe fluistert hij de assistent-dirigent iets in zijn oor of maakt een aantekening. Verity, met haar hoofdrol van Luisa Cassati, loopt heen en weer voor het orkest. Ze straalt van oor tot oor.
I like it when your gaze is the cover to my nudity.
You know, we all go, yeah, the day with the orchestra, you know, because that's when you really get to party. So, yeah.
De Zietsprobe is Verity's favoriete dag in een operaproductie.
Oh, it's amazing because, like, obviously we've lived with this piece for the last 3-4 months, you know.
Het orkest helpt haar om beter te snappen wat ze moet doen. Voor de zangers is het een feest.
We've had like the skeleton with the piano, you know, and now it's like it's in Technicolor. It's gone from black and white to Technicolor, and we're like, whoa, 3D. You know, it's like such a great thing that helps us to be better as well.
Het is pauze in de Zietsprobe. Wereldwijd zijn er inmiddels 3500 doden door corona. De Scala in Milaan, een van de beroemdste operahuizen ter wereld, is 4 dagen geleden gesloten. Maar niemand praat daarover. Ik ook niet. Wij gaan koffie drinken en we praten over Ritratto. Ik vraag Jets hoe het voor hem is om voor het eerst alles samen te horen komen vandaag.
Hoe voel je je?
Heel goed. Heel goed. Ja, het werkt. Het werkt. En dat is gewoon heel fijn om te voelen.
Willem Jets is de afgelopen 6 weken iedere dag 6 dagen per week bij de repetities geweest. Hij kon vragen beantwoorden, waar nodig een noot aanpassen. En dat is in veel opzichten fijn voor de muzici, zo'n vraagbaak. Maar ik zie dat het ook lastig kan zijn. Ik bedoel, Mozart of Verdi zitten niet bij de repetitie om de regisseur en de dirigent te vertellen hoe de muziek bedoeld is. En ik zie dat het moeilijk is voor Jets. Want ook al is de regie niet zijn terrein, hij heeft er wel degelijk ideeën over.
Ja, want als je het componeert, dan stel je ook de scène voor. Anders kan je het ook niet maken. Dus ik had voor mezelf allemaal beelden en ook hoe het begin zou zijn en het vervolg, het feest. En Ja, dat moet dan maar net passen met de ideeën van de regisseur.
Hoe was dat vroeger? Had Rossini of Verdi iets te zeggen over de ensenering van hun opera's?
Volgens mij was het allemaal veel simpeler. Ik bedoel, we hebben nu echt regisseursopera's, regisseurstoneel, waar het eigenlijk meer gaat over de regisseur dan over de muziek. Ja, daar, volgens mij hadden ze gewoon allerlei standaard decors die gewoon neergelaten werden. Het was allemaal veel simpeler, denk ik.
Het was toch altijd een mooi huis.
En weinig licht. Ja. Je had alleen voetlicht met kaarsen waarschijnlijk. Of ik weet niet hoe ze dat deden. Dus, maar we hebben nu zoveel techniek en het is zo rijk. Je kunt zoveel doen.
En welke momenten heb jij gedacht, ik wou dat ik deze opera in mijn eentje kon maken?
Je bedoelt en het libretto schrijven en regisseren en de set maken en het belichten.
En het zingen.
En het zingen, ja. Nee, dat kan, dat, nee.
Je zou wel zelf kunnen dirigeren en regisseren.
Nou, wil ik dat echt wel een vak apart vind, hoor. Als ik zou dirigeren, zou ik gewoon de hele tijd gaan zitten luisteren in plaats van leiden. Ik bedoel, het is ook psychologie. Hoe werk je met een groep mensen? Het is niet alleen de muziek, maar het is ook de humeurs die je tegenkomt. En hoe ga je met een groep om? En ik ben heel slecht met groepen. Ik ben echt een individualist.
Ja.
Dus ik ben blij dat er een dirigent was en een regisseur enzovoort.
Het wordt me duidelijk dat Jets mij niet gaat vertellen hoe frustrerend het soms is dat er anders met zijn opera wordt omgegaan dan hij voor ogen heeft. Maar ik krijg wel een idee van wat hij probeert om toch invloed uit te oefenen op het eindresultaat. Een voorbeeld. Jets is niet blij met de entree van Cassati in de opera. Ze moet spelen dat ze dronken is, maar hij vindt het nog niet werken. De regiestagiair denkt dat hij een oplossing weet. En dus spoort Jets hem aan om dat vooral te vertellen aan de regisseur.
Een briljant idee van de dronkenschap. Tenminste, hij. Vertel het, ik vond het zo mooi.
Nou, Willem had het zo over, van ik wil het meer dronken hebben. En toen zei ik, wat ik zo goed vind aan Pierre Bokma, als hij dronken moet spelen, die is alleen maar bezig met niet dronken spelen.
Ja, dat is altijd zo.
En rechtdoor lopen.
Ja, precies wat ze doet.
Nee, hij is perfect geregeld.
Je moet zeggen van dat begin.
Oh, ja. Nou, hij is alweer weg.
Kunnen we achterna lopen?
Ja.
Zullen we dat doen?
Sein keert zich om en loopt weg. De stagiair denkt dat het geen goed idee is om zijn baas achterna te lopen.
Maar ik merk dat het net volgens mij nu zijn hoofd er niet aan staat.
Maar ja, hij verandert zelf ook alleen dingetjes. Dus.
Ja, natuurlijk.
Zonder dat te overleggen.
De stagiair belooft Jets dat hij het vanavond met Sein zal bespreken.
Ik beloof het je. Ga het vanavond sowieso doen. Don't worry.
Dank je.
Het is niet dat ik het te eng vind, hoor.
Nee,
dat snap ik. Mijn bek gaan en als je dan niks vindt, vind ik het ook niet erg.
Ja. Maar ik vind het wel een mooi idee.
Het lukt niet om Sein te overtuigen van dit mooie idee. Ik zie in ieder geval geen verandering in het spel van Verity. Jets vertelt me verschillende keren dat iedereen bij zo'n operaproductie nu wel heel belangrijk kan lopen doen, maar dat het uiteindelijk gaat om de componist. We hebben het over een opera van Mozart, Verdi of Puccini. Je noemt de componist, niet de librettist, de regisseur of de dirigent. Ik denk dat niemand bij de Nationale Opera dit zal betwisten. De componist is uiteindelijk de baas. Maar een opera maak je wel samen. En om na 3 jaar werken aan Ritratto zijn opera helemaal los te laten, dat lukt niet. En dus moet Marcel Sein een tweede kapitein dulden op zijn schip.
Die had een beetje last van het zingen voor zijn lucht, zeg maar. Als hij te hoog moet met zijn armen, heeft hij mij uitgelegd. En hij zei, als de bewegingen wat lager mogen, dan kan ik het wel doen. Maar als het zo is, was het heel lastig.
Dan moet hij niet met de componist doorspreken, moet hij met mij doorspreken.
Ja, dat heeft hij ook gedaan, toch?
Oké, ik ga met hem praten.
Ja.
Met een tol.
Dat is wel echt heel erg lastig van met werk van een levende componist werken. Mozart zegt nooit, dat wil ik niet.
Oh, het is verschrikkelijk. Ja, eigenlijk moet je niet met levende componisten werken. Ja, toch werk ik... Ik werk alleen maar met levende componisten. Dat is mijn ding. Want juist dit soort conflicten, die zijn moeilijk. En dat zijn uitdagingen, weet je wel. Dus hoe geef ik Willem het vertrouwen dat het goed gaat? En dat is met alles zo. Het is uiteindelijk zijn opera, zijn wereldpremière. Kijk, het kan nog 100 keer gaan, snap je? Andere huizen kunnen het ook doen. Maar uiteindelijk leg je wel iets heel duidelijk neer bij zo'n wereldpremière. En dat ligt nu in zijn hand. Dus hij heeft 1,5 jaar geschreven en moet zijn kind aan mij geven. Snap je? Hij kan eigenlijk niks meer.
Dat hij niks meer zou kunnen, ziet Jets anders. Hij heeft Seim een mail geschreven, want hij mist erotiek in de regie. Het is inmiddels zondagavond 8 maart. We zijn in de stad Schouwburg voor de eerste orkesttoneelrepetitie, die zo gaat beginnen. Seim en Jets zitten in de coulissen. Ondertussen worden er enorme plastic ballen opgeblazen, de parels uit het decor, en iedereen wil dingen vragen of zeggen.
Ik heb goed geluisterd wat je zei gisteren, of wat je schreef over de seksualiteit ontstaat. En dat erotische, het is een proces. Je kan niet zeggen, doe erotisch. Snap je? Dus je werkt er naartoe en hoop dat het ontstaat. Als het niet ontstaat, dat is ook niet erg.
Weet je waar
als het fake is, dat is verschrikkelijk.
Ja, dat ben ik met je. Weet je waar het al begon? Jij laat Romeinen zwart doen, zo.
Ja, ja, ja.
Dat vind ik een heel erotisch moment.
Fysiek, ja.
Maar dat zou je ook verder kunnen doen misschien op het lijf. Of soms, dat ze iets aanraakt.
Verf op een buik en in de kruis.
Ja.
Dat wilde ik eigenlijk. Maar ook die kostuums zitten er niet echt mee. Want ze heeft nog een rokje aan en alles.
Maar ze heeft bloot, toch of niet? Nee?
Ik krijg het gewoon niet voor elkaar bij jou.
Maar ze staat maar nude. Then ja. I will be nude.
Ja.
Nou, en dan?
Ja.
Niet nude.
Nee.
Maar dat is toch jammer?
Ja.
Maar waarom kan dat niet?
Omdat...
En mag ik dan nog even vragen of je zijn met twee wil beginnen of deze verder?
Deze met... En dan? Nee, vanaf Paride.
De brief van Paride.
Jan Taminio, de kostuumontwerper, maakte een jurk die alles behalve nude is. Ook al schildert Romaine Brooks een naaktportret volgens het libretto, en is dat libretto gebaseerd op een bestaand schilderij, Taminio ontwierp iets anders. En daar hebben Seim en Jets het mee te stellen. Zo gaat dus het maken van een opera. Het is een bizarre combinatie van samenwerken, touwtrekken en je eigen zin doordrijven. Rosemary Joshua fluistert, terwijl we zo'n titanenstrijd aanschouwen, dat zij, toen ze nog als sopraan op het toneel stond, altijd dacht dat vooral zangers van die opgeblazen ego's hadden.
It's funny being on the stage so much. I thought most of the egos were on stage, but in fact, no, it's not true. They're off.
Maar nu ze werkt achter de schermen als artistiek leider, merkt ze dat het hier net zo erg is. Of erger. Uiteindelijk blijkt Seim trouwens gelijk te krijgen wat die erotiek betreft. Polly en Verity komen deze avond opeens met een improvisatie en ze kussen elkaar vol op de mond.
Hebben ze zelf bedacht?
Ja.
Maar dat is goed regisseren, als ze zelf gaan bedenken.
Ja.
Dat vind ik dus mijn grootste compliment, hè?
Ja.
Als ze dat gaan doen. Ook als het tegen mij in is, dat vind ik prima.
De zangers maken zich prachtig los van het orkest en zijn volwaardige solisten.
You can also be very proud.
I am. I'm gobsmacked, really. It was a huge amount of preparation, but yeah, they've all now in this last week, I feel that they've all become professionals.
Yeah.
Ik hoor Rosemary Joshua en Willem Jets in de pauze praten. Ze doen me denken aan trotse ouders bij de toneelvoorstelling van hun kinderen.
Yeah, they've surprised me. I mean, they always do, young people. They always surprise me because they always deliver much more than you're expecting.
Yeah.
And that's the sign of the talent, you know.
And it's also because there is now a real opera composed for them.
Yeah, absolutely.
So that was not before.
Yeah,
so
they feel the sense of responsibility to bring it to
life. Exactly, exactly.
In the palace yet. Every step.
Vijf dagen voor de première hoor ik voor het eerst het woord corona vallen. Het is zondagavond laat. De orkesttoneelrepetitie is bijna afgelopen. Rosie en ik zitten in de zaal te kijken. Marcel Seim schuift in de rij achter ons en begint zachtjes te praten.
I hope we are performing because if Amsterdam closes down like Milano.
Don't.
Yeah,
I know it's been a nightmare.
Yeah, don't talk about it.
No.
With the coronavirus. That's all in my mind already for days, of course. Yeah, you're working like crazy here. It can be all. I'm looking now for who I can get into the orchestra dress rehearsal because you're not sure if we're going to perform.
In de achtste en laatste acte van Making an Opera. De opera die niet gemaakt werd.
It would be devastating for all these young singers. Yeah, they would die.
We'd have to schedule it somehow.
Yeah,
we'd have to.
Life knocked you out. Your fate was sealed. Your blind eyes behold more reality.
Making an Opera is een podcast van mij, Stef Visjager van Radiomakers Desmet, voor NTR en NPO Radio 4. Gemaakt met hulp en wijsheid van Frans van Geurp, Jair Stijn, Lis Kruisheer en Frans de Rond. En met financiële steun van het NPO-fonds.
Blind eyes behold more reality than ever before. Fantasia.
Thank you.
Als je geniet van deze podcast, wil je dan sterren achterlaten in iTunes of in je eigen podcastfeed Making an Opera beoordelen? Dan wordt Making an Opera makkelijker gevonden door anderen. Dank je wel. Dag!